Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Tweede vers van Psalm 130. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 32, het tweede vers, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderden mijn beenderen door geklag, in mijn gebrul en angst de ganse dag. Tweede vers van Psalm 32, na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Richteren 16, vers 16 tot en met 30.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is Richteren 16 vanaf het 16e vers. En het geschiedde als hij hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër Gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als al de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten het geld in hun hand. Toen deed zij hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de 7 haarlokken zijn hoofd afscheren en zij begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En zij zeide: de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide: ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza, bonden hem met 2 koperen ketenen en hij was malende in het gevangenhuis. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En zij zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hun god, want zij zeiden, onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die onze verslagenen velen maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden, roep Simson, dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten, en zij deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Simson tot de jongen, die hem bij de hand hield, laat mij gaan, dat ik de pilaren betaste, op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leunen. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar alle vorsten de Filistijnen, en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen, die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot de Heere en zeide, Heere, Heere, gedenk toch mijner, en sterk mij toch alleenlijk ditmaal. O God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke. En Simson vatte de twee middelste pilaren, op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht, en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Tot zover de schriftlezing.
We willen verder nadenken over het onderwijs vanuit de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. En we willen deze middag gaan luisteren naar paragraaf 5 tot en met 7 van dat hoofdstuk. Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk en daarvan paragraaf 5, 6 en 7. We willen die gedeelten eerst nog met elkaar lezen. Paragraaf 5. Met zodanige grove zonde vertoornen zij God zeer. Vervallen in schuld des doods. Bedroeven de Heilige Geest. Verbreken voor een tijd de oefening des geloofs. Verwonden zwaarlijk hun consciëntie. En verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. Totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Paragraaf 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijne, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hen zo ver niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat zij zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Paragraaf 7. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn licht en genade. Hey. Heere, wij hebben zojuist uw woord mogen horen. Dat woord dat spreekt over uw trouw in het leven van Simson. En wat is Simson diep gevallen? Wat is hij vaak afgedwaald? Het staat tot onze waarschuwing opgetekend in uw heilig woord. Maar u hebt hem toch niet verloren laten gaan. Dat kon niet. Omdat het waar is wat u zegt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Omdat het waar is wat u zegt. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. U bent de getrouwe in het leven van een kerk die in zichzelf alleen maar ontrouw kan zijn. En alle trouw die ze aan uw dienst bewijzen mag, is gekregen goed. Maar Heere, wat een wonder dat u nu instaat voor uw eigen werk. Dat u uw lof en eer ook opraapt. Daar waar zondaren met verbroken harten tot u wederkeren. En Heere, u bent nog dezelfde. U bent nog die herder die waakt over uw kudde en die zo waakt dat niet één van uw schapen en van uw lammeren ooit verloren zou gaan. Maar de vraag komt tot ons, Heere, en bindt hem deze middag op ons hart hoe het nu met ons is. Of wij nog voortzwerven door deze wereld heen zonder deze herder. Als verloren schapen. Of dat we door uw genade uw eigendom mogen zijn. Heere, wanneer het niet zo is, geeft u ons dat wij naar u mogen leren vragen. En dat wij tot u zullen roepen. En toch, Heere, laat ons gebed deze middag ook nog anders mogen zijn. Wil u als die zoekende herder uitgaan? En wil u datgene wat in zichzelf alleen maar afdwalen kan? En dat alleen maar zich tegen u verharden kan? Wil u het opzoeken? En wil u het te sterk worden? Want dat uw kerk groeit, dat zondaren worden toegebracht, dat heeft zijn geheim toch niet in het feit dat mensen in eigen kracht naar u zoeken. Maar dat heeft zijn geheim in het feit dat u uitgaat als diegene die het verlorene zoekt. En u gaat daar nog mee door en we bidden. Wil u deze middag nog onder ons zo uitgaan? En wil u jongens en meisjes, mannen en vrouwen opzoeken waar ze zijn? En wil u ze door uw genade, door woord en geest tot u bekeren. Heere, zo vragen wij om een zegen die nodig is. Geeft u dat er onderwijs mag zijn voor degene die u zelf stelde op de weg ten leven. U weet wat zij leren en wat ze afleren moeten. Wilt u het ze schenken deze middag? En wil u ze er zelf voor inwinnen? Heere, we bidden of u aan onze gemeente wilt denken. Wilt u al het werk, het pastorale werk, het bezoekwerk van de broeders, ouderlingen en diakenen, de catechese en de belijdeniscategorisatie, het commissiewerk, het verenigingsleven, het werk van onze koster en van onze organisten, wil u het alles nog zegenen? En wilt u uw koninkrijk onder ons uitbreiden? Heere, wij bidden of u uw zegen bijzonder wil geven met het oog op de vergadering van de kerkraad met de mansleden aanstaande dinsdag als u het geeft. Wilt u geven dat we een goed uur uit uw hand mogen ontvangen? Dat de mannenbroeders biddend zullen verschijnen ter vergadering en biddend hun stem mogen uitbrengen? En Heere, wil u door de stemming heen aan onze gemeente nog schenken wat nodig is. En Heere, wil u dan ook denken aan de broeders die kandidaat gesteld zijn? U weet wat er door hen heen gaat. U kent de bezwaren en de onmogelijkheden die er bij hen kunnen leven. Maar Heere, geeft u ze te zien op u. En wat zou het een wonder zijn als het in hun hart zo mag liggen dat ze een volvaardig gemoed hebben, zoals uw woord het zegt, om in uw dienst gebruikt te mogen worden. Wil u dat werken, Heere? En wil u dan geven dat het een liefdedienst mag zijn waartoe u zelf roept? Want als u zelf roept, dan zult u ook bekwamen. En dan zult u mogelijk maken wat bij de mensen onmogelijk is. Heere, dan bidden wij om een zegen over al het andere wat we die avond ook hopen te bespreken. Als het gaat om de stoffelijke belangen van onze gemeente. U hebt nog altijd willen zorgen voor onze kleine gemeente in deze grote stad. En het past om uw naam daarvoor te erkennen. Wat hebt u daarin ook te harte willen neigen, Heere? Dat hebben we ook geen van allen verdiend. En nu bidden we of u in alle dingen ook voor ons wil zorgen. Of u maar wijsheid wil geven als het gaat om waar wij als gemeente samenkomen. Of u wil geven dat we bewaard mogen worden voor alles, ook op aanstaande dinsdagavond waarvoor we bewaard moeten worden. Er hoeft maar een kleine vonk in het kruidvat te vallen en de gevolgen zijn zo ellendig. Heere, wil ons er genadig voor bewaren en bindt u maar aan één door het gebed en rondom uw woord. We bidden u ook voor de vrouwen en de niet beleidende leden van de gemeente die niet op die vergadering aanwezig kunnen zijn en die toch ook betrokken zijn op onze gemeente. Laten ze thuis hun knieën mogen buigen, Heere. En geeft u dat ze de gemeente niet alleen op die avond, maar ook op andere momenten mogen dragen in het gebed. U geeft bidders in de gemeente van Rotterdam-Kralingen. En we vragen van u of er ook nog meer mogen komen. Diegenen die aan de troon van uw genade worstelen. Voor de prediking van het woord. En voor al het werk in het midden van de gemeente. En die in alle eenvoud vragen of uw naam verheerlijkt mag worden en uw koninkrijk mag worden uitgebreid, ook onder ons. Heere, wil het nog geven. We bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk, ook buiten onze gemeente, in en buiten ons kerkverband. Gedenk aan onze opleiding, aan allen die er studeren en doceren. We bidden u ook opnieuw voor onze broeder Droger. Gedenk ook hem en geef ook hem wat nodig is. Heere, wij bidden u voor het geheel van onze kerken. We vragen of u, Heere, onder ons wonen en werken wil. Al hebben wij dat verzondigd en verbeurd, maar wil het uit genade doen, Heere. En u weet ook van die omstandigheden waar nood is en waar zorgen zijn. Maar u kent ook onze gemeente en u weet wat er in onze gemeente nodig is. Mogen we het ook voor u neerleggen. Heere, zegen het zendings- en evangelisatiewerk. Geeft u daar uw zegen aan. Allen die u daartoe hebt geroepen. Het zou ook kunnen zijn dat u vanuit onze gemeente, Heere, en mogen we u daar ook om vragen, mensen wil roepen. Om dienstbaar te zijn in het zendingswerk. Heere, wil u geven dat ze mogen worden uitgezonden en uitgestoten door u om te gaan naar landen waar men nog nooit of nog maar heel ten dele van uw woord gehoord heeft. Heere, denk aan onze overheid, ons vorstenhuis dat we aan u aanbevelen. Wees u met allen die zorgen en moeite kennen, ook onder ons. U kent alle omstandigheden, Heere, ook de dingen die wij niet gemakkelijk onder woorden kunnen brengen in de voorbeden van de gemeente, leggen we voor u de alwetende Heere neer. En we bidden daar waar moeite en zorgen en spanningen zijn, of u uitkomst wil geven. En of u boven alles wil geven dat we de weg van uw woord mogen gaan. En of wij biddend de vraag mogen stellen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En zou u dan ook de weg willen wijzen, Heere? Zo leggen wij onze gebeden ook deze middag voor u neer. Wil ons een onverdiende zegen schenken als we gaan luisteren naar uw woord. Geeft u wat nodig is bij het luisteren, dat we niet worden gehinderd. Maar geef u ook wat nodig is bij het spreken, Heere. Dat we de woorden van u mogen ontvangen. En dat we een instrument zouden mogen zijn in uw hand. Tot bekering, tot onderwijs. We vragen het alles van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 38, derde, 18e en 21ste vers willen we gaan zingen. Vers 3, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag of nacht. Het 18e vers, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. En het 21ste vers, zie mij Heere, wie elk moet duchten, tot u vluchten, o mijn God, verlaat mij niet. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen van Psalm 38, 3, 18 en 21. Psalm 74, het 12e en het 16e vers willen wij zingen na de prediking. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaaft. En uit uw hemelwoning voor ieders oog uw hateren ging te keer. En ook het 16e vers, de dag is de uwe, ook vormde gij de nacht. Gij schiep het licht, de zon met gloed en stralen, door u is de aarde gesteld in juiste palen. Elk jaarseizoen hebt gij tot stand gebracht. 12e en het 16e vers van Psalm 74. Geliefde gemeente, vorige week hebben wij met elkaar nagedacht over de vraag hoe de goede herder de wacht houdt over zijn schapen en over zijn lammeren en hoe hij hen bewaart. En toen hebben we gehoord dat de herder, en dat is een bekend Bijbels beeld, dat de herder zijn kudde niet opsluit, maar voortleidt. Ik heb toen verwezen naar iets wat u hier in Rotterdam en de omgeving nogal eens ziet, dat de mensen van het landschapsbeheer een kudde met schapen brengen naar een bepaald stuk grasland en dat grasland wordt afgezet en de schapen worden daar binnen de hekken, binnen de afrastering een plaats gegeven, maar er kan geen schaap in en er kan geen schaap uit en de mensen van landschapsbeheer gaan dan ook weer weg. Zo doet de goede herder dat niet. Hij sluit de schapen niet op, maar hij leidt de schapen en de lammeren voort. Hij gaat zelf voorop en hij roept ze achter zich aan. En in dat beeld ligt opgesloten dat de schapen van Christus en de lammeren van Christus dus ook kunnen afdwalen. Daar hebben wij de vorige keer nog even op gelet. We hebben toen eigenlijk 3 foto's gezien, als ik het zo mag zeggen. De eerste foto was schapen in hun zwakheid. De tweede, schapen in gevaar. Ze kunnen afdwalen. Ze kunnen op een verkeerd spoor terechtkomen. En in de derde plaats, schapen op een dwaalspoor. Want zeiden onze Dordtse vaderen op grond van de Bijbel, als Gods kinderen niet waken in de gebeden, dan kan het niet alleen, maar dan gebeurt het soms ook met de daad, dat ze afdwalen en in grote en in gruwelijke zonde vallen. En daarover willen we deze middag met Gods hulp verder nadenken. We schrijven boven de preek van deze middag de derde en de laatste gedachte van vorige week. Schapen op een dwaalspoor. En dan letten we deze middag op 3 dingen. Allereerst hoe zij zich op dat dwaalspoor verwonden. Dat is paragraaf 5. Waar een aantal erge gevolgen van een val in de zonde wordt beschreven. Hoe ze zich op dat dwaalspoor verwonden. In de tweede plaats, hoe ze op dat dwaalspoor bewaard worden. Dat is paragraaf 6. Dat klinkt vreemd. Schapen die dwalen, die afgedwaald zijn, die op een verkeerde weg zijn, en toch worden ze bewaard. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Er wordt iets in hen bewaard. Wat is dat? En wat betekent dat? Dat wordt gezegd in paragraaf 6 en aan het begin van paragraaf 7. En tenslotte hoe ze van dat dwaalspoor worden teruggebracht. Dat is het slot van paragraaf 7, waar we lezen, ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. En u leest het eigenlijk ook al aan het slot van paragraaf 5, waar wordt gesproken over door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren. Dus schapen op een dwaalspoor, hoe ze zich op dat dwaalspoor verwonden, hoe ze op dat dwaalspoor bewaard worden en hoe ze van dat dwaalspoor teruggebracht, afgebracht worden. Als wij de paragraaf die als eerste aan de orde van behandeling is gaan lezen, paragraaf 5, dan begint die paragraaf met zodanige grove zonden. En het is goed als we die woorden lezen om eerst nog even na te denken over het feit dat volgens de Dordtse leerregels er in het leven van een kind van God, als ik het zo zeggen mag, twee soorten zonden zijn. Althans, twee soorten worden in dit hoofdstuk genoemd. De eerste soort is de, paragraaf 2 vindt u dat, de dagelijkse zonden der zwakheid. Dat zijn geen grote, geen gruwelijke zonden. Maar dat zijn dagelijkse zonden waar een kind van God uit zwakheid in valt. In paragraaf 2 staat er ook nog iets over aan de allerbeste werken van de heiligen kleven gebreken. Die ook. Dat is de eerste groep. Dat zijn, wij zouden dan dus zeggen, dat zijn geen hele grote zonden. Het zijn wel erge zonden. Want alle zonde is erg in Gods oog. Het zijn dus in het leven van een kind van God geen zonden waarvan Gods kind kan zeggen, wel, dat hoort er nu eenmaal bij. We hebben nu eenmaal onze dagelijkse struikelingen en onze dagelijkse zwakheden. En om daar dan maar in voort te gaan en om die zomaar wat te vergoeilijken. Het zijn zonden, maar daar hebben we een vorige keer over nagedacht, waar, als het goed is, een kind van God zich dagelijks over verootmoedigt. Onze oudvaders wezen op het belang om zo aan het einde van de dag eens een kwartier of een half uur te nemen om na te denken over de vraag, wie ben ik nu geweest tegenover God? Doet u dat ook? Zomaar een kwartier of 10 minuten als een kwartier te lang is, maar zomaar wat tijd om eens even na te denken over die vraag, wie ben ik nu geweest tegenover God? Wat heb ik gezegd? Wat heeft Hij gehoord? Wat heb ik gedacht? Wat heeft Hij aan gedachten gelezen? Dan zijn er, de Heere zou dat trouwens kunnen zegenen, ook in het leven van mensen die zich helemaal niet bij Gods kinderen durven rekenen. Als u daar eens over gaat nadenken en dat voor de Heere beleden mag worden. Maar dat is dan ook in het leven van Gods kinderen een eerste groep. De dagelijkse zonde der zwakheid, de allerbeste werken der heiligen die gebreken kennen. Daarvoor moeten ze ook toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Daar hebben ze ook tegen te strijden. Dat staat allemaal in paragraaf 2. Maar daar gaat het aan het begin van paragraaf 5 deze middag niet over. Dan gaat het over een andere soort van zonde. Zonden die zwaar en gruwelijk en grof genoemd worden. En ik denk dat wij de voorbeelden nog wel weten die de vorige keer aan de orde waren. U zou kunnen denken aan David. Als hij in overspel valt met Bathsheba. En als hij Uria laat vermoorden. Dat is geen kleine zonde van zijn zwakheid geweest, maar dat is een grove, gruwelijke zonde geweest, waarmee de naam van de Heere ernstig oneer werd gedaan. U zou kunnen denken aan Petrus, toen die maar verder ging op dat spoor van de verloochening en met vloeken en eedzweren betuigde dat hij de Heer Jezus niet kende. Dat is een grove, een zware zonde. U zou kunnen denken, onze schriftlezing van deze middag aan Simson. Van wie we de indruk krijgen dat hij tijdenlang in zo'n zonde geleefd heeft. De zonde van hoererij. Wel, over die zonden gaat het. Met zodanige grove zonden. En dat zijn zonden, gemeente, die worden volgens onze belijdenis en ook volgens de schrift bedreven als de schapen van Christus afgedwaald zijn. Als ze op een dwaalspoor geraakt zijn. Als ze niet langer waken in de gebeden. Als ze slordig geworden zijn. Maar als dat dan gebeurt. Als David dan in overspel valt. Of als een kind van God vandaag bijvoorbeeld de belasting op een verschrikkelijke manier oplicht, zodat het in de krant komt. Als een kind van God steelt, als een kind van God de hand aan iemand slaat, dat kan zelfs ook. Als dat dan gebeurt, wat is daar dan het gevolg van? Daar gaat het over in paragraaf 5. En dan worden er 6 verschrikkelijke gevolgen genoemd. Ik denk dat u ze het beste kunt volgen als u de Dordtse leerregels er gewoon bij houdt. Kijkt u maar mee. Met zodanige grove zonde, dan komt het eerste. Vertoornen zij God zeer. Daar roepen ze de toorn, de heilige verontwaardiging van God mee over zich af. En dan kunnen ze niet zeggen, kijk, ik ben een kind van God en de Heer zal dat ook alweer vergeven. En al mijn schuld en mijn zonde is me vergeven. Dat zijn helemaal geen dingen die op dat moment functioneren, om het zo te zeggen. Ze roepen, zegt de schrift en zegt onze belijdenis, de zware toorn van God over zichzelf af. Die voelen ze dan ook drukken. Toen David die verschrikkelijke dingen gedaan had, toen heeft Gods toorn op hem gerust. Gods vaderlijke toorn, zegt iemand. Wel, David heeft op dat moment echt dat verschil helemaal niet zo geproefd, hoor. Die wist maar één ding en dat was dat God toornig was. Nog een tweede verschrikkelijke gevolg. Ze vervallen in schuld des doods. Het staat er een beetje bijzonder, maar dat woord vervallen, dat is een woord dat wij herkennen uit ons woord in verval raken. Dat is wat er gebeurt. Geestelijk gesproken raken zulke mensen in verval. Ze worden lauw. Koud, ongevoelig, hard, alles wordt zo donker. Ze vervallen in schuld des doods. Ja, dat is wat er dan gebeurt. Als de Heere naar verdiensten met hen handelt, dan moeten ze sterven. Derde erge gevolg. Dat is nog iets heel anders. Ze bedroeven de Heilige Geest. De Heilige Geest die door genade in hen woont. Want de Heilige Geest woont in al de gelovigen. Niet als een vreemdeling, maar als iemand die, en nu spreek ik maar even mensvormig, maar iemand die hartelijk meeleeft. Iemand wiens oog op de gelovige gericht is. Iemand die deelt in de geestelijke vreugde. Iemand die voor hen en in hen zucht met onuitsprekelijke zuchtingen en die voor hen bidt. De Heilige Geest die woont in het hart van een gelovige. Maakt u het maar concreet, die woonde in het hart van David. En dan gebeurt dat verschrikkelijke. En David, die rijgt die ketting van zonden aan elkaar, om het zo te zeggen. Ja, en wat gebeurt er dan met de Heilige Geest in zijn binnenste? Die Heilige Geest trekt zich terug. En houdt zich stil. En laat niets meer van zich merken. Want Gods geest wordt bedroefd. Nog een vierde gevolg. We lezen verder. Ze verbreken voor een tijd de oefening des geloofs. Dat wil dus zeggen, het gelovig uitgaan tot Christus. Als een arme zondaar, dat wordt helemaal niet meer gevonden. Dat gaat helemaal niet meer. Dat is er helemaal niet meer. Het toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus, waar aan het begin van dit hoofdstuk over gesproken werd, dat gaat ontbreken. Geen geloofsuitgangen meer. En dan nog iets, een vijfde gevolg. Ze verwonden zwaarlijk hun conscientie, hun geweten. En ze hebben tijden gehad dat hun geweten het als het ware betuigde. U bent op de goede weg, u bent op de weg van de Here. En dat bedoel ik nu even in de goede zin van het woord. Maar als ze zo in zonde vallen en in zonde gevallen zijn, dan wordt hun geweten zwaar gewond. Dan hebben ze die rust in het geweten helemaal niet meer. Bijbels voorbeeld, Psalm 38. Dat is een psalm van een kind van God. Maar wat zegt die? Rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Die onrust, het is niet goed. Dat geweten, dat klopt en dat spreekt. En dan misschien wel mensen in de omgeving die je nog steeds aanzien voor een kind van God. En u denkt in uw binnenste, u moest eens weten. Hij of zij moest eens weten. Uw geweten beschuldigt u, het is gewond. En het zesde en het laatste erge gevolg. Ze verliezen soms voor een tijd het gevoel der genade. Dus de troost van de genade is er niet meer en ze kunnen nergens meer bij. En ze denken en ze vrezen dat het ook nooit meer iets is geweest en nooit meer iets worden zou. Ze voelen die genade, ze ervaren de genade van God niet meer. Alles is donker en alles is uitzichtloos. Dat is wat ons getekend wordt. Zes woordjes maar, zes korte zinsdelen hier. Maar ze tekenen met elkaar dat verschrikkelijke gevolg van een val in de zonde. Om duidelijk te maken, gemeente, en dat is een les voor ons allemaal, dat Gods kind nooit goedkoop zondigt. U kent die uitdrukking natuurlijk wel, Gods kind zondigt nooit goedkoop. Maar hier ziet u wat dat betekent. Als ik het eens mag samenvatten, als een kind van God nu in een zware, erge zonde valt, en dat kan dus. Erg, maar het kan. Het gebeurt ook niet zomaar, zeggen de Dordtse vaderen, maar het gebeurt daar waar het waken en bidden nagelaten wordt. Maar als dat gebeurt, dan heeft een kind van God daar nou bepaald geen plezier van. Dan heeft hij er alleen maar verdriet van. Dan heeft hij er de bittere gevolgen van, dan geldt ook in dit opzicht wat wij wel vaker tegen elkaar zeggen. 1 uur van onbedachtzaamheid maakt dat men vele jaren schrijdt. Het staat er als een waarschuwing. David is, en dat hebben we afgelopen najaar gezien toen we over die geschiedenissen nadachten met elkaar, maar David is, rekent u er maar op, niet gelukkig geweest in die 9 maanden na het overspel met Batseba. Dat weten we uit de Bijbel. David zegt daar, uw hand was dag en nacht zwaar op mij en mijn sap, beeld van de levenskracht, werd veranderd in zomerdroogte. En hij spreekt over zijn brullende ganse dag. Dat is wat het vallen in grote en zware zonden bewerkt. Dat is het loon wat de zonde uitkeert. Laten we de lijnen dan ook maar even iets breder trekken. Dit is iets van het loon dat de zonde uitkeert. Hoe de schapen zich verwonden. En het staat er als een waarschuwing. En in die waarschuwing klinkt de oproep door. Waakt en bid dat ge niet in verzoeking komt. Woord dat bijzonder komt tot Gods kerk. Maar ook een woord dat toch zeggingskracht heeft voor een ieder van ons. Waakt en bid dat u niet in verzoeking komt. In de tweede plaats. Hoe zij de schapen op die dwaalweg bewaard worden. En dan gaan we eerst maar het slot van paragraaf 5 lezen. Daar staat, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt. Dat staat er als een bazuinstoot van genade. Dat staat er om duidelijk te maken dat in het leven van Gods kind genade uiteindelijk triomfeert en niet de zonde. Waar eindigt het? In een val in de zonde waar een kind van God dan in sterft? Nee, zeggen onze vaderen, totdat het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt, als ze door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren. Daar gaat het dan straks nog wel wat uitvoeriger over in onze laatste gedachte. Maar laat ik hier mogen zeggen, dit was een van de grote verschillen tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Kan een kind van God vallen? Daar ging de discussie niet over. Dat kan, dat leert de Bijbel. Kan een kind van God in verval raken? Erg genoeg, maar dat kan. Maar kan een kind van God ook helemaal uit de genade vallen? Kan die alles kwijtraken? Kan het zo zijn dat de Heere echt zijn zaligmakende werk in zo iemand begonnen is en dat zo iemand dan uiteindelijk toch nog verloren gaat omdat hij zich eruit gezondigd heeft? Nee, zegt de schrift. Nee, zeggen de Dordtse vaderen, dat kan niet. Dat vrezen Gods kinderen wel, als ze in zo'n toestand zijn. Maar dat kan niet. God staat zelf in voor zijn werk. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij zal zijn schapen bewaren. En u leest dat vervolgens ook in paragraaf 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droeve gevallen, niet geheel, niet helemaal weg. Nog een keer naar dat voorbeeld van David, omdat dat denk ik het meest verduidelijkend is. Maar als David zo in die zonden gevallen is, en die zonde wordt hem tot schuld, dan hoort u in Psalm 51 dat hij bidt: Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Daar was David dus wel bang voor. Want hij merkte niets meer van de invloeden van de heilige geest die in hem woonde. Niets meer van de troost van de heilige geest die in hem woonde. Het wordt Davids gebed: Heere, neem uw heilige geest niet van mij. Maar dat doet de Heere ook niet in het leven van zijn kinderen. Hij neemt de Heilige Geest niet helemaal weg. U zou wel kunnen zeggen, in een beeld als de Heilige Geest, met eerbied gesproken, zich ergens in een kamer in het binnenste bevindt van de gelovigen, dan kan de Heilige Geest wel de deuren dicht doen en de luiken dicht doen. Dat er niets meer van hem bemerkt wordt. Maar hij wordt niet geheel weggenomen. Waarom niet? Dat had Simson toch wel verdiend. Dat had David toch wel verdiend. Ja, dat hadden ze zeker verdiend. Maar God kan van zijn volk niet af. En God kan van zijn trouw niet af. Wat hij eens gezworen heeft, dat blijft bestaan. En God wil het ook niet. Hij is de getrouwe. Dat is het wonder, gemeente, wat op de achtergrond van dit onderwijs gezien moet worden door ons. Daar staat nog iets. Paragraaf 6. En hij laat hen zo ver niet vervallen. Hij laat hen niet in zo'n diep verval raken dat ze van de genade, van de aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Ze vallen dus niet van de genade uit. Ik ga die uitdrukkingen nu niet één voor één uitwerken. Maar hier staat dus de Heere. Hij stoot ze niet weg. Hij had ze aangenomen tot zijn kinderen. En het is niet zo dat als ze zo in zonde vallen, dat hij dan zegt: u bent mijn kind niet meer. Dat niet. En hij laat ze ook niet, we lezen nog wat verder, zo ver vervallen dat zij zondigen ten dode. Dus dat ze in een zware zonde vallen en daarin voortgaan en daar uiteindelijk in sterven. En het is ook niet zo dat zij vervallen tot de zonde tegen de Heilige Geest, zegt het slot van paragraaf 6. En dat ze van hem geheel verlaten zijnde zich in het eeuwige verderf storten. De zonde tegen de Heilige Geest. Het is misschien nuttig om daar heel kort iets over te zeggen. Wat is dat precies, de zonde tegen de Heilige Geest? Belangrijk ding wat wij altijd moeten onthouden, dat is niet iets wat je zomaar in een moment kunt doen. Maar dat is een proces van verharding. Waarbij een mens zo verhard wordt. En Gods eigen werk zo voor duivels werk gaat achten. En daar zo hard en onverschillig over is. Dat zo iemand ja steeds harder en steeds ongevoeliger wordt. En nooit meer terugkeert. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En daar ligt ook dit in opgesloten, dat als iemand er benauwd over is en erover in zit of die die zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft. Want het is een zonde waarvan Gods woord zegt dat die niet vergeven kan worden. En wat kan dat juist aangevochten en bestreden zielen soms benauwen en verschrikken? Maar u kent wel het antwoord wat de pastorale schrijvers altijd weer gegeven hebben op die worsteling, op die vraag. Iemand die vreest dat hij deze zonde gedaan heeft, heeft hem juist niet gedaan. Want iemand die vreest dat hij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft, is niet zo verhard dat alles hem koud laat en dat hij volledig onverschillig zijn weg gaat. Juist het feit dat iemand daar zo over in kan zitten en daar zo mee kan worstelen, is er een bewijs van dat zo iemand die zonde niet heeft gedaan. Maar er ligt wel een ernstige waarschuwing voor mensen die op het pad van de verharding wandelen. En die steeds harder worden, omdat ze de zonde nog altijd aan de hand houden. En dat ze nog nooit op de knieën gekomen zijn voor de Heer met de vraag: Heer, breekt u al het verzet maar in mijn hart. En wil u mij toch te sterk worden, die zich nog nooit, laat ik het zo mogen zeggen, die zich nog nooit hebben uitgeleverd als een geestelijk onbruikbaar mens, maar dan toch maar hebben uitgeleverd aan de Heer. Maar die verder gaan met zich verharden. Weet u, als dat u betreft of als dat jou betreft, dat je in een uiterst gevaarlijke toestand bent, geestelijk gesproken. Ik zeg niet dat je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt. Maar de schrift laat er geen onduidelijkheid over dat jij dan in een uiterst gevaarlijke toestand bent. Een toestand waarin u steeds harder zult worden wanneer u zo zult voortgaan. En wat dan, zegt u, wat dan dat u toch op de knieën zou vallen en dat je het zou zeggen: Heer, wil u me nu maar te sterk worden? Wil u nu mijn hart maar breken? Wil u toch komen in mijn leven? En dat geen gewoonte gebed is, maar dat je echt vanuit de nood mee op je knieën komt. Want voortgaan op de weg van de verharding is een weg die leidt naar de eeuwige verlorenheid. De Heere bewaart Simson, David, Petrus, al de zijnen op hun dwaalweg. Hoe dan? Nou, niet voor alle zonden, want ze zijn al in heel wat zonden gevallen. Maar hij bewaart, en dan gaan we verder lezen in paragraaf 7, de laatste paragraaf voor deze middag. Want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad waaruit ze wedergeboren zijn, opdat dat zaad niet vergaat en niet uitgeworpen wordt. Moeilijk, zegt iemand. Wat betekent dat? Wat staat daar precies? Laat ik het weer in mijn eigen woorden zeggen. Dat betekent: de Heere bewaart in zijn afgedwaalde schapen toch zijn genadewerk. Er blijft altijd iets van God en van Gods werk op de bodem van hun hart. Al zijn ze nog zo afgedwaald. En daarom, en dat is belangrijk, daarom blijft er in het leven van een kind van God, hoe die ook afgedwaald is en in wat voor grote zonde die ook gevallen is, altijd iets liggen dat het met de zonde niet eens is en dat blijft roepen tot God. Daar zullen al Gods kinderen zelfs in hun donkerste tijden iets van herkennen. Dat er tijden zijn waarin ze niet eens bidden kunnen. dat de tijden zijn erg om te zeggen dat ze niet eens bidden willen. Behalve dan dat ze plichtmatig hun gebeden opzeggen. Maar ergens op de bodem van het hart blijft er altijd iets liggen wat uit God is. En wat ook tot God blijft roepen en blijft schreeuwen. David zei in Psalm 32, in mijn brullen, en dan staat er in het Hebreeuws letterlijk een woord dat betekent het kermen van een gewonde heer, van aangeschoten wild. Dat is wat er dan blijft. Ergens toch een kermen op de bodem van het hart. Dat bewaart God zijn eigen werk. Dat betekent dus dat een kind van God niet voor een tweede keer wederom geboren hoeft te worden. Dat kan ook helemaal niet. Dat zeiden de remonstranten wel. Die zeiden, kind van God kan alle genade van God verliezen. En dan moet hij weer een keer opnieuw geboren worden. En dan kan hij het weer verliezen. En dan moet hij weer opnieuw geboren worden. En zo kun je dan in je leven wel een heel aantal keren achter elkaar wederom geboren worden. Nee, zo is het niet. Er is iets van God dat bewaard wordt. Wonderlijk is dat, hè? Dan ziet u dat beeld van die kudde schapen met die herder. En die schapen kunnen zo afdwalen. En ze kunnen door eigen schuld zo in ravijnen storten dat ze daar gewond liggen. Dat ze geen stap meer kunnen zetten. En dat ze daar zo voor het oog lijken dood te bloeden. Maar het blijven Gods schapen. En de herder gaat ze toch opzoeken. En dat is dan het laatste. Onze derde en laatste gedachte en het slot van paragraaf 7. Hoe die schapen van hun dwaalweg worden teruggebracht. Daar ligt het wonder. Als David terug had moeten komen, was het voor eeuwig verloren geweest. Maar God was de getrouwe herder en hij zond Nathan met zijn woord. En dat woord werd gezegend aan het hart van David. Was een pijnlijk woord. Gij zijt die man. Was een beschuldigend woord. Maar het was het woord van de goede herder. Die zijn schaap ging terughalen. En ging terugbrengen. Hoe staat het er? Het slot van paragraaf 7. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. Dat doet de Heer dan. En wat gebeurt er dan? Nou, dat merk je dan ook, gemeente. Dat merk je dan toch ook, dat merkt natuurlijk allereerst het kind van God dat gevallen is. Maar dan ziet u nog een aantal gevolgen die ik zo vanwege de tijd ook maar wat aanstip. Maar dan komt er dit, dat ze over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Dus het is niet zo dat een kind van God in de zonde kan vallen. Een gruwelijke zonde. En dat hij die zonde altijd een beetje aan de hand blijft houden en koestert. En dat hij dan op een zekere dag sterft. En dat we er dan met elkaar bij staan en dat we zeggen, maar ja, het was toch een kind van God hoor. Want de Heer heeft echt gewerkt in zijn leven. Nee, als de Heer echt gewerkt heeft, brengt hij zijn kind ook terug. En dan brengt hij hem altijd terug uit die zonde. Door hem hartelijke droefheid te geven over wat hij heeft gedaan. Verbrokenheid van het hart. Zoals David het uitklaagt in Psalm 51. Ik las van de week nog een hele ontroerende passage uit het leven van wijlen dominee D.C. Overduin. De eerste dominee van deze gemeente. de alleroudsten van de gemeente hebben hem nog gekend en nog meegemaakt. Maar van dominee Overduin is bekend dat op zeker moment twee van zijn kinderen zich ernstig misdragen hadden tegenover hun vader. En hij was een wat driftige, kort aangebonden man in zijn optreden. En hij pakte zijn twee jongens en hij liep met ze naar de kelder en hij zette ze zo, niet al te zachtzinnig, onder in de kelder neer. En hij draaide de deur op slot en hij zei: hier moet je nou maar blijven zitten voor straf. En terwijl hij wegliep, hoorde hij zijn ene kind tegen zijn andere kind praten. En dat ene kind, dat zei: wat hebben wij toch een strenge vader. En die ander die zei: nee, wij hebben een rechtvaardige, een eerlijke vader, want we hebben ons misdragen. En dat sloeg bij die oude dominee Overduin naar binnen. Want toen zag hij zichzelf voor God. Als de Heere echt berouw over de zonde werkt, dan ga je instemmen met wat die laatste zoon zei. Maar dan tegenover de Heere: God is rechtvaardig en ik heb me misdragen, om het maar eenvoudig te zeggen. En toen deed dominee Overduin de deur open en toen zei hij tegen die ene jongen: en jij mag eruit, want jij hebt het begrepen. En de ander, ja, die moest het gaan leren. Die moest het gaan leren. Kijk, dat is iets van dat hartelijke berouw over de zonde. De droefheid van harte naar God. En dan gebeurt er nog iets. Want als de Heer echt werkt, dan kan een mens zich met zijn tranen natuurlijk niet troosten. En met zijn berouw niet troosten. Kunt u dat nog wel? U in wiens leven de Heer misschien berouw gewerkt heeft. En tranen werkte. Dat is een zegen. Als de Heere dat echt gewerkt heeft, dan komt het vanuit een wenende Christus. Maar u kunt zich, als het goed is, met uw tranen niet troosten. Met uw berouw niet. Of is uw berouw uw zaligmaker geworden? Maar dat laat u een keer in de steek. U hebt het bloed van Christus nodig. En daarom staat er ook dat ze vergeving in het bloed van de middelaar door het geloof met een verbroken hart begeren. Heer, ik heb het niet verdiend. Ik heb zwaar tegen u gezondigd. U bent rechtvaardig. Ik heb me misdragen tegenover u. Maar wil u het om het bloed van Christus vergeven? En wil u mij met dat bloed van Christus reinigen van al mijn zonden? Vergeving door het bloed van de middelaar, door het geloof begeren en verkrijgen. Want als de Heere de begeerte echt werkt in het hart, dan zal die de zegen erop ook schenken. En dan gebeurt er nog iets. Dan zullen ze de genade van God die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Weer voelen. Weer ervaren. Dan zullen ze zijn ontfermingen en zijn trouw aanbidden. En dan zullen ze voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger, des te ijveriger werken. Uitwerken. Dat is dan het gevolg. Dus de Heere brengt zijn schapen terug. Hij zoekt ze op. Zover als dat ze afgedwaald zijn. Hij brengt ze in de schuld. Hij maakt ze begeerig naar het bloed van Christus. Hij vergeeft. En hij geeft dat ze hem dankbaar zijn. En dat ze in voorzichtigheid voortaan hun weg gaan. Want dat ligt opgesloten in die uitdrukking met vrezen en beven. Bang voor de zonde en bang voor zichzelf. Bang om de Heere nog een keer zo verdriet te doen. Bang om de toorn van God nog een keer zo over zich af te roepen. Gemeente, zo bewaart Christus zijn schapen en zo brengt hij ze ook weer terug. En nu tenslotte de vraag, waar waren wij nu vanmiddag? Misschien zijn er schapen van Christus onder ons die heel dicht bij de herder mogen verkeren. Acht het een groot voorrecht. Acht het een grote zegen. En waakt en bidt opdat ge niet in verzoeking komt. Maar misschien zijn er ook schapen van Christus die afgedwaald zijn. Die in gevaar zijn. Laat u zich toch waarschuwen. Misschien zijn er schapen van Christus die zich wel ernstig verwond hebben, die hun handen hebben geslagen aan het prikkeldraad van ernstige en van zware zonden. En dan ligt er voor u, en ik herhaal dat allemaal niet, maar dan ligt er voor u deze middag wel heel bijzonder onderwijs. Dan hebt u te horen gekregen wat er in uw leven nodig is. Maar ook wat bij u vandaan zo onmogelijk is, is mogelijk bij God. En als u nog buiten hem voortleeft, ziet u die herder nog gaan. Die herder die voorop gaat voor zijn kudde en zo geregeld omkijkt en heel zijn kudde overziet, alle schapen, alle lammeren die tot zijn kudde behoren en die zijn toegebracht. Hij ziet ze wanneer ze afdwalen. Zijn oog is op hen. Hij zoekt ze weer terug te brengen. Maar tegelijkertijd gaat deze herder nog uit. Om het verlorene te zoeken. Hij werpt zijn steentjes nog met zijn slinger. Waardoor je zomaar in één keer kunt schrikken van een ernstige gebeurtenis, van een ernstig woord en de Heere spreekt erin. Hij wil nog trekken met de staf van zijn woord afgedwaalde schapen, onbereikbaar misschien in eigen oog. Maar u bent niet zo ver afgedwaald. Zo onbereikbaar of de Heere kan er met de staf van zijn trekkende liefde wel bij. En zijn armen, zijn herdersarmen, reiken dieper dan uw val, dan uw verlorenheid. Kom, krijg eens goede gedachten van deze goede herder. Hij noemt zich niet voor niets zo. Een goede herder die nog uitgaat, die zijn leven wilde geven voor verloren schapen. Hij laat zijn woord nog prediken. Hij roept nog tot bekering. Hij nodigt nog, hij dringt nog aan. En hij zegt het, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij, en dat is het belangrijkste, hij werkt nog. Nog gaat hij voort. Nog is de laatste niet toegebracht. Ik heb nog andere schapen zegt deze herder, die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. Zult u, zul jij het zijn. En ze zullen worden één kudde onder die ene herder. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, het was veel dat vanmiddag aan de orde was. Maar u weet wat we nodig hadden. En laten we datgene wat nodig was, toch bijzonder mee mogen nemen. Niet alleen in onze gedachten, maar ook in ons gebed. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige en al het zondige in ons spreken. in ons luisteren wellicht. Maar zegen het uwe Heere. En wil u verloren schapen toebrengen. En wil u, en u zult het doen, naar uw eigen woord, waken over uw kudde. Niemand zal ze uit uw hand drukken. U bent degene die uw volk wijdt als een kudde. En uw zorg betreft juist de zwakken, de zogenden en de lammeren. Heere, ontferm u zich, ook over uw erfdeel in Kralingen. En breid uw koninkrijk ook onder ons uit. Zegen de jeugdvereniging die vanavond bijeenkomt. Geef uw zegen over alle bijeenkomsten van deze pas begonnen week. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 68, het 11e vers is de slotzang. 68, vers 11. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.